Ik bedien uw gemeente het woord van de Heere uit het Richterenboek. Opnieuw uit de geschiedenissen van Simson. De tekst wordt gevormd door de versen hoofdstuk 13 vers 24 tot en met 14 vers 6. Dus ongeveer de schriftlezing. Ik lees met u nog het eerste en het laatste vers van onze tekst. Vers 24 van 13 en 6 van 14. Daarna baarde deze vrouw een zoon en ze noemde zijn naam Simson. En dat knechtje, dat jongetje werd groot en de Heere zegende het. Vers 6. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem vaneen scheurde, gelijk men een bokje vaneen scheurt. En er was niets in zijn hand. Doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. Tot zover. Geliefde gemeente, dat was wel even een schokkende ontdekking geweest voor Manoach. Toen hij begreep dat het een engel van God was die tot hem gekomen was, tot hem en tot zijn vrouw. Dat de heerlijkheid van de grote en de heilige God door deze engel was meegebracht naar deze aarde, tot hem. De wondere dingen die de engel sprak, de wonderlijke wijze waarop hij weer verdween, het was hem, en het vlamde door zijn hart heen, het was hem opeens duidelijk. Hij had God gezien. En wie zal God zien en leven? Ze zouden spoedig sterven, hij zei het tot zijn vrouw. En zijn vrouw, hoe reageerde ze? Zei ze, ach man, dat loopt zo'n vaart niet. Of, daar praten we nog wel eens over. Nee, ze zei wat anders. Ze reageerde zelfs met drie dingen. Ze zei allereerst, hoor eens man. Als de Heere de bedoeling had gehad om ons te doden, dan had hij ons offer toch niet aangenomen. En dan ook dit nog. Heeft hij je gebed niet verhoord? Je vroeg of hij wilde komen en hij kwam. Trouwens, heeft hij ons niet een belofte gegeven? De belofte van een zoon? Wel, dan laat hij ons toch niet sterven. We hebben het vorige week gezien, gemeente, dat deze vrouw, naamloos als ze is in de Bijbel, een uitnemende evangeliepredikster was. In de enkele woorden, in het antwoord op haar man, geeft ze als het ware het hart van het evangelie weer. Drie dingen. De Heere neemt het offer aan. Zelfs van zondaren. En vervolgens, de Heere is een God die het gebed verhoort. En ten derde, hij is de God die zijn beloften geeft niet alleen, maar ze ook vervult. Offer, gebed en belofte. De drie punten uit de preek van de vrouw van Manoach. En nu horen we verder naar deze geschiedenis. Want, gemeente, het blijkt waar te zijn wat deze vrouw heeft gezegd tot haar man. De Heere vervult zijn belofte. Want niet lang daarna raakt deze vrouw inderdaad in verwachting. En ze baart een zoon. Deze zoon, van wie ze tot Manoach en zijn vrouw had gezegd, de engel had gezegd, hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Jawel, maar we zullen zien, gemeente, wel langs een andere weg dan Manoach en zijn vrouw hebben gedacht. Ook vanmorgen stuiten we weer op drie dingen. Simson, allereerst, gedreven door Gods geest. Ten tweede, Simson gedreven door zijn eigen geest. En ten derde, Simson opnieuw gedreven door Gods geest. Simson als voorwerp van het werk van Gods geest. Allereerst, gedreven door Gods geest. Vervolgens, gedreven door zijn eigen geest. En als derde, opnieuw, of eigenlijk toch weer, gedreven door Gods geest. We hebben het gelezen, gemeente, aan het slot van hoofdstuk 13. In huize Manoach is een kind geboren. De onvruchtbare baart een zoon. Een wonder. En met deze gebeurtenis mag deze vrouw van Manoach zich scharen in de rij van de vrouwen in de Bijbel die voorwerp van hetzelfde wonder zijn geweest. We kennen ze wel. Sara, Rebecca, Rachel, Hanna, Elisabeth en nu ook deze vrouw van Manoach. Vers 24. Daarna baarde deze vrouw een zoon. Nou gemeente, dit is maar een eenvoudig zinnetje. Maar, en u begrijpt dat wel, de vonken van vreugde spatten eraf. Wie het ooit heeft meegemaakt, misschien nog maar pas geleden, dat je een kind kreeg. Dat je je eerste kind kreeg. Die weet het wel. Er is in deze hele wereld en in heel je leven bijna niks wat zich daarmee laat vergelijken. Wat een weelde. Wat een vreugde. Ik mag het eigenlijk niet zeggen dat we nooit rijker zijn met onze kinderen dan wanneer ze net ter wereld zijn gekomen. Zo ligt het niet helemaal. Maar het is toch een moment van een heel bijzondere blijdschap. Als je een kind ontvangt. Maar ik moet natuurlijk meer zeggen. Het is trouw al wat gij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal. God doet zijn woord gestand. Hij zegt het, maar hij doet het ook. De zegen over het huwelijk, de bekroning, het geldt in elk huwelijk als dit voorrecht ontvangen wordt. En gemeente, daarmee, en de vorige keer noemde ik het al, maar ik wil er ook vanmorgen niet omheen gaan. Daarmee is natuurlijk tegelijkertijd gezegd welk een kruis het is als je de kinderzegen onthouden wordt, terwijl heel je hart er naar uitgaat. Een juk wat zwaar is en dat maar nauwelijks te dragen valt. En waarin het goed als goed en zegenrijk ervaren mag worden, als anderen daarin meeleven, op tere manier. Maar hoe dan ook, Manoach en zijn vrouw ontvangen een kind. Ja, maar voor hen heel bijzonder, want dit kind zal het zijn die zal beginnen om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Als ze op die grote dag elkaar aanzien, gemeente, dan zal het een wonder in hun ogen geweest zijn. Te meer als Manoach zich herinnert dat hij gedacht had dat hij sterven zou. En nu dit kind. Wel, en dat komt ook uit in de naam die dit kind ontvangt. Heel bijzonder, we lezen nadrukkelijk dat zij, de moeder, de naam aan dit kind geeft. Opnieuw is zij het die in deze naamgeving belijdenis van haar geloof aflegt. En kennelijk, het geldt ook nog steeds. Ze heeft meer zicht op de Here en zijn weg dan haar man. Simson noemt ze hem. En dat betekent zonnekind. Nou gemeente, dat moet je maar durven. Dat moet je maar durven. Je kind, het kind dat je ontvangt, in de tijd waarin alles donker is, waarin alles aardeduister is, vanwege de afgodendienst waaraan het volk zich heeft overgegeven, en vanwege de straf die de Heer op het volk legt, door de teistering van de Filistijnen, die telkens het land binnenvallen, en dan je kind zonnekind noemen. Er blijkt uit dat de vrouw van Manoach uitziet boven de omstandigheden. Zoals de zon het duister van de nacht doet verdrijven, zo weet ze het. En zo legt ze het in de naam van haar kind neer. In mijn kind zal de Heer een nieuw licht in het volksbestaan van Israël geven. Hij zal het duister doen verdrijven. Een geloofsgetuigenis. Het herinnert gemeente aan de lofzang van Zacharias, trouwens ook van Simeon. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schaduw van de dood bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. En wanneer in de tijd van Manoach en zijn vrouw, in het bestaan van Israël, de vraag klinkt: wachter, wat is er van de nacht? En er gezegd moet worden: het is nog nacht. Dan klinkt daar doorheen de vreugdekreet van de vrouw van Manoach: zonnekind, het licht zal opgaan. Want God is een God die zijn belofte waar maakt. Mijn kind zal beginnen om Israël te verlossen van onder het juk van de Filistijnen. En dit kind, gemeente, het is misschien vreemd gezegd, maar dit kind is als het ware een sacrament. Een sacrament? Jawel. Een zichtbaar teken. Een heilig zichtbaar teken. Een zegel zelfs daarvan dat God in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. En er gaat een roep vanuit: hoop op de Heere, gij vromen, is Israël in nood? Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Ondertussen ligt, gemeente, in de naam van Simson, ja, in zijn komst, een heerlijke belofte van een ander zonnekind. Oh, de moeder van Simson heeft daar nog niet veel zicht op gehad. Althans zeker niet in concreetheid. Maar in dat kind, en wij mogen er vanmorgen Nieuw Testamentisch licht over laten strijken. In de naam van dit kind horen we het. Maak u op. Word verlicht. Want uw licht komt. En straks zal Simeon ervan zingen. En dan is het al aan de kim verschenen, deze zon. Een licht. Zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Dan nu de lijn naar ons. Zou dat nou tot troost voor jou of voor u kunnen zijn? Het kan zijn, ik weet het niet, maar het kan zijn. Dat u in het donker rondtast. En dat er in uw leven allerlei bezwaren en moeite zijn. En dat je niet weet waarheen. En dat je zucht tot de Heere. Heere, het is zo donker. Misschien wel donker over je eigen ziel. Je hebt het onder ogen moeten zien. Dat je buiten de lichte plaats van het paradijs een plek hebt. En dat het alleen maar duisternis is. En dat je jezelf er niet uit redden kunt. Of wanneer je weten mag, door Gods ontferming, dat het licht in beginsel is opgegaan, maar het lijkt wel alsof het nooit gebeurd is. En de duisternis is opnieuw gedaald. En je zegt: Heere, waar is uw licht? Zou het kunnen zijn dat deze eenvoudige, simpele naam, dat dit kind, en de verkondiging van dit kind dat heen wijst naar dat andere kind, vanmorgen een lichtstraal in uw ziel doet vallen? Zou het kunnen zijn? Want gemeente, het is echt waar. Het is echt waar. Daar is uit 's werelds duistere wolken, echt waar, een licht der lichten opgegaan. En het appel klinkt: kom tot zijn schijnsel, al gij volken. En gij mijn zielen, bid het aan. Zou het een aansporing kunnen zijn? Simson, hij is geboren, de kleine jongen. Maar gemeente, zoals dat met kleine jongens en kleine meisjes gaat, hij blijft niet klein. De jaren gaan door. En het slot van hoofdstuk 13 bepaalt ons eigenlijk al naar een periode van misschien wel zo'n 20 jaar later. Het jongetje werd groot en de Heere zegende het. En de geest van de Heere begon hem bij tijden te drijven. God is met hem. Nee. Niet zozeer door de verschijning van een engel en allerlei wonderlijke gebeurtenissen. Nee, gewoon door de natuurlijke ontwikkeling van deze jonge knul. De Heere zegent hem. En de kracht van Gods geest en de openbaring van zijn genade komt in dit jonge leven openbaar. Dat blijkt al heel concreet. Niet alleen dat hij een grote en sterke jongen wordt. Jawel, een opvallende verschijning, jongens en meisjes. Opvallend, want jullie en ik moeten bij tijden wel eens naar de kapper, maar zo niet Simson. Nee, jongen. De schaar gaat er niet in bij jou. Waarom niet? Wel, ik heb aan de engel van de Heere moeten beloven dat jouw haar moet blijven groeien. Nou, of het mode was of niet toen, maar hij zal het best eens lastig gevonden hebben in dat warme klimaat van Israël. Nee, jouw haar moet groeien. En dan natuurlijk ook dit nog. Zijn lichamelijke ontwikkeling is formidabel, gespierd en fors als die is. En de jongens van het dorp, gemeente, ze zullen hem wel ontweken hebben. Want al snel is het bekend, als het op een krachtmeting met Simson aankomt, nou van hem kun je nooit winnen. Daarom gaan ze hem wel uit de weg, ongetwijfeld. Wel, de geest van de Heere begon hem te drijven. En dan lezen we in het leger van Dan. Nou, onze statenvertalers hebben de plaats waar Manoach en zijn vrouw woonden vertaald. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Ze wonen in het gebied van Dan, van de stam Dan. En ze wonen in het dorp Machane. Nou, en dat betekent leger. Maar ze wonen dus in Machane Dan. En dan staat er, daar begint de geest van de Heere hem bij tijden te drijven. Wat betekent dat? Wel, Gods geest zoekt hem op. Waar dan? Nou, gewoon waar die woont, waar die is, thuis. Gemeente, om de geest van de Heere te ontvangen, hoef je niet allerlei capriolen uit te voeren. En hoef je niet tot aan het einde van de wereld, alsof de Heilige Geest daar eerder te vinden is. Gewoon thuis. Bij zijn vader en moeder. In Machane Dan. Daar legt de Heere beslag op hem. En dan, ja, wel op een bijzondere manier. Dan lezen we, Gods geest drijft hem. Er komt als het ware een soort stuwing in zijn leven. Nou, dat is op zichzelf ook weer niet zo vreemd. Heel gewoon dat een jongen of een meisje van 18 of 20 jaar allerlei opwellingen en innerlijke drijfveren ervaart. Nou, als je 18 of 20 bent, dat is immers de leeftijd dat je je eigen weg gaat zoeken en ook vinden ten aanzien van je beroep. En ten aanzien van je studie misschien. En ook wat de vriendschappen en de verkering betreft. Belangrijke periode in je leven. Want dan worden immers de keuzen gemaakt. En je staat op een tweesprong en een driesprong. En je gaat die kant op. Drijfveren in je leven. Nou, het is ook gemeente op die leeftijd dat Simson bijzondere aandriften in zijn bestaan ontvangt. Heel bijzonder. Gods geest gaat hem opzoeken. Wat gaat de geest van de Heere doen? De Heere gaat hem overtuigen van zijn bijzondere roeping. Dat doet de Heere doorgaans in je jeugd. Dat heeft de Heere met Jeremia gedaan. De Heer heeft tot de jonge Jeremia gezegd, spreek en zwijg niet. Hij moet profeet zijn, priesterzoon als die was, maar hij krijgt de taak om te spreken. Nou, dat gaat hij dan ook doen. En Simson? Krijgt hij ook de taak om te spreken? Nee, hij zal een doener worden. Een strijder. Wel, daartoe gaat de Heer hem nu toerusten. Hij gaat hem uitstoten in zijn wijngaard. Jonge man als die is. De Heere wil graag, gemeente. Laten we het eerst maar een ogenblik algemeen houden. De Heere wil graag jonge mensen in zijn dienst. Jongelui, denk toch niet, ik zal de Heere nog wel eens dienen wanneer ik oud geworden ben. Mijn oude krachten, die wil ik voor de Heere reserveren. Maar nu ik jong en vitaal ben, wel dat alles wil ik besteden in mijn eigen dienst. Nee, zegt de Heere, die jonge krachten, die energie die ik je geef, terwijl je 15 of 18 of 23 bent, die energie die is van mij. Ik wil je in mijn dienst hebben. Met de frisse en jeugdige krachten die je eigen zijn. En dan ieder op zijn eigen plaats. En ieder naar eigen roeping. Niet iedereen werd richter. En niet iedereen werd profeet. Ga je in uw klein hoekje.
een ik in het mijn. Maar daar waar de geest je opzoekt en daarheen waar de geest je heen drijft. Want, en dat zien we aan Simson, enkelen zijn er die een bijzondere roeping ontvangen. Misschien jij wel. Misschien wel in de dienst van zending. Of van evangelisatie. Of jij, jongen, in de dienst van het woord. Het ligt misschien wel in je hart. Er ligt een drijfveer om de Heere te zoeken en je kunt het zomaar geen plaats geven. Maar daarom staat de begeerte. Om in de dienst van zijn woord te komen. En je kunt ook je mond niet houden. Wel, dat zien we hier bij Simson toch. Want hij is helemaal niet, nog niet aan het richten. Maar de Heere is bezig om hem te oefenen. En dan gaat hij erop uit. Dan gaat hij het terrein eens verkennen. Als de Heere beslag op je legt, gemeente. Dan word je onrustig. Dan weet je niet hoe je het hebt. Maar er is iets wat je voortdrijft. Wat je voortstuurt. En Simson. Wel, hij gaat naar het terrein waar hij later zijn richterschap zal moeten uitvoeren. Tussen Zora en Estaol. Daar waar de Filistijnen wonen. Hij, de Heilige Geest, brengt hem over de grens van het land van de Filistijnen. Zo doet de Heilige Geest. Ook in het voorbereidende werk wat je misschien zelf niet in de gaten hebt. God gaat zijn ongekende gang. De wind blaast waarheen hij wil. En je mag er ook om bidden. Och, schonk u ons de hulp van uw geest. Ook daarin. Nou gemeente, en dan gaan we naar hoofdstuk 14. We zouden denken, dat gaat goed. De Heilige Geest is al bezig om de jonge Simson aan te drijven en voor te bereiden. En hij gaat al naar de plaats waar hij zijn strijd zal moeten voeren. Hij zal nu wel een leger gaan ronselen. En hij zal allerlei mannen om zich heen verzamelen. En dan beginnen ze de strijd. Want hij voelt het wel aan. Hij heeft een bijzondere roeping. Hij zal rechter moeten zijn. Maar het gaat heel anders. In ieder geval naar de ervaring van zijn ouders. In zijn zwerftochten door het land van de Filistijnen komt hij ook in het plaatsje Timnat. Vroeger heeft het nog behoord tot de stam van Dan. Maar nu is het bezet gebied, want de Filistijnen hebben het ingenomen. Zij zijn in Timnat heer en meester. Wel, in Timnat geeft Simson zijn ogen goede kost. En wat ziet hij? Ja, wie ziet hij? Een jonge vrouw. Een jonge, aantrekkelijke vrouw. En ogenblikkelijk slaat zijn hart op hol. En één ding bedenkt hij maar. Vergeten is hij zijn rechterschap. En hij weet het, die is voor mij. Die moet ik hebben. En ik zal er alles aan doen dat ik ze hebben zal. En hij maakt van zijn hart geen moordkuil. En hij gaat terug naar huis en hij zegt... En we lezen het in het slot van de tweede vers. Ik heb een vrouw gezien in Timnat van de dochters van de Filistijnen. Nu, mijn beste vader, ga dan en neem mij die tot een vrouw. Nou, zo was het de gewoonte in Israël. Een vrouw werd je gegeven door je ouders. Er moesten onderhandelingen plaatsvinden over de bruidschat. En je vader moest namens de familie en namens de stam met de vader van de bruid de onderhandelingen voeren. Ik wil ze hebben, zegt Simson. En dan vers 3. Maar Simson, beste jongen, hoe kom je daarbij? Dit hele land is vol van jonge en aantrekkelijke vrouwen. Of beter nog, waarom zoek je niet een lieve en godvrezende vrouw? Zou je die niet liever zoeken? Zo ongeveer is de reactie van de ouders. Vers 3. Zijn vader zei tot hem, mitsgaders zijn moeder... Je ziet ze al aan tafel zitten. Is er geen vrouw onder de dochters van uw broeders en onder al mijn volk dat ge heen gaat een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? Ja, dat ook nog. Als het nou een Moabitische was, of een van de Hethieten, Nou ja, dat zijn ook heidenen, maar die zijn in ieder geval nog besneden. Wel niet de besnijdenis van het verbond van God, maar die hebben in ieder geval een teken. Die hoeven niet opnieuw besneden te worden, maar dan een Filistijnse. Haar vader is helemaal niet besneden. Nou gemeente, we begrijpen best deze reactie van Manoach en zijn vrouw. En van hen te meer. Hebben ze immers geen heilig kind van de Heere ontvangen. Een Nazireër, een afgezonderde, één die de belofte met zich draagt. Dat hij beginnen zal om het volk van Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. En is het niet aan hem te zien, zijn kracht en zijn haren. U, vader of moeder, je herkent het misschien wel. Je had zoveel verwachting van je jongen. Of van dat meisje. Je kon er zo goed mee praten. En het was, toen het nog jong was, zo teer. En eigenlijk liep je met de gedachte dat je voor dit kind wel een bijzondere belofte had. En je koesterde het. En nu? En nu dit? Past helemaal niet in het beeld dat je van je kind hebt. Het gaat een heel andere kant op. In de puberteit, of later. Andere vrienden. Andere muziek. Geen interesse meer in de Bijbel, zo lijkt het wel. En waar je nou helemaal geen rekening mee gehouden had. Gemeente, dat blijkt nu. Dat jouw kind, dat ook jouw kind, een kind van Adam is. En dat alle zaden van boosheid ook in het hart van jouw kind gevonden worden. Mijn kind? Jawel. Ik ga ontdekken, gemeente, dat mijn kind is, begrijpt u. Het heeft zoveel van mij geërfd. Alle boosheid en alle verkeerde neigingen in het hart, het heeft het van mij ontvangen. Ook van mijn kind geldt het. Van nature niet bekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Geen liefhebber van God, maar een liefhebber van de wereld. Eén die ook doet wat zijn hart of haar hart hem ingeeft. Ondertussen, gemeente, hebben Manoach en zijn vrouw natuurlijk wel gelijk. Want in de wet van Mozes was het met zoveel woorden geschreven, en ik citeer uit Deuteronomium 7, u zult met de heidenen geen familierelaties aangaan. U zult uw dochters niet geven aan hun zonen. En u zult hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want ze zullen uw zonen van mij doen afwijken. Ze zullen andere goden gaan dienen. Zodat mijn toorn op hen gaat rusten. En zodat mijn volk een mijn volk zal worden. Gemengd met de invloeden van de vreemde heidense volkeren. Met afgodendienst, afhoererij van mij vandaan. Trouwens. En gemeente, nu wordt het misschien wel een beetje pijnlijk. Trouwens, het geldt nog, want ook in het Nieuwe Testament lezen we het, Paulus, die het aan de Korintiërs schrijft, ge zult geen juk aangaan met een ongelovige, geen juk aangaan. En de Korintiërs hebben wel begrepen welk beeld de apostel daarvoor kiest. Geen ongelijk span voor de ploeg. Dat wordt helemaal niks. Een paard en een os samen. Een ezel en een rund. Nou, dat is helemaal geen combinatie. Dat wordt helemaal niks. Geen ongelijk span. Gemeente, ik moet het. Ja, ik moet het vanmorgen ook zeggen tot onze jongens en meisjes. En dan kan het zijn dat je aankomt voordat ik het zeg. Met voorbeelden van, ja, daar en daar is het goed gegaan. Daar is die onkerkelijke jongen of dat onkerkelijke meisje is meegegaan. En helemaal actief geworden in de gemeente. Nou, een zegen. Maar bij voorbaat zeg ik. En ik herhaal de woorden van de apostel. Geen ongelijk juk. God wil het niet. Zoek je man of vrouw. Niet in die kring waar de Heere niet gevreesd wordt. En toch, Gemeente, als we teruggaan naar Simson. En toch, het ligt bij Simson nog even wat anders. De Heilige Geest gunt ons een blik. Een blik achter de schermen. Achteraf. Achter de schermen van Gods raad. Het is alsof de Heere wil zeggen tot u en tot jou. Neem nou dat voorbeeld van Simson niet over. Want bij Simson was het een heel bijzonder geval. Zijn huwelijkskeuze, hoe vreemd het ook mocht klinken, heeft alles te maken met zijn bijzondere roeping. Vers 4. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat het van de Heere was. Dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Het is van de Heere. Gemeente, zo staat het er. Met Simson heeft de Heer een bijzondere bedoeling. En daarom gaat hij met Simson ook een bijzondere weg. Ja, en dan wordt het voor ons natuurlijk wel een beetje moeilijk. Want gemeente, dan komen we op dat moeilijke terrein van Gods raad. De Heer die alle dingen bepaalt. In wiens raad alles is besloten. De hele gang van ieders leven. Ja, de hele ontwikkeling van de geschiedenis. In Gods raad. In zijn voorzienigheid is het alles besloten. Als de Heer nu hier bij Simson aan de ene kant gezegd heeft, geen juk met een ongelovige. En aan de andere kant lezen we, dit was van de Heer. Gemeente, moeten we dan constateren dat er bij de Heer een dubbele moraal is? Of, nog aangrijpender, is de Heer dan soms de werker van de zonde? Hoe zit dat? Nou gemeente, ik herken dat we hiermee op een buitengewoon moeilijk terrein ons begeven. Ik stel u twee vragen. De eerste, wil de Heere soms de zonde? Nou, het antwoord daarop is duidelijk. Hij wil de zonde niet. Die verfoeit hij. En hij waarschuwt ertegen. En heeft zijn goddelijk gebod gegeven. Gij zult niet, gij zult niet. En Simson is er ook wel achter gekomen. In zijn miserabele levensweg. In zijn moeitevolle gang door het leven. Hij is er wel achter gekomen dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig houdt. Wil de Heere de zonde? Nee, hij wil de zonde niet. Maar dan die andere vraag. Neemt de Heere de zondige daden van mensen wel eens in zijn dienst? En dan moeten we zeggen ja. Dat gebeurt wel zeker. Hier bij Simson. En wat denkt u van de activiteiten van de broers van Jozef? Zijn ze soms te verontschuldigen? Dat ze een jongere broer genomen hebben. Hem in de put hebben gegooid. En hem later hebben verkocht aan kooplieden. Zodat hij in Egypte terechtgekomen is. Dat was zonde. Dat was absoluut een grote overtreding van Gods gebod. En ze zijn er ook wel achter gekomen. En toch. Het lag al in Gods raad. Want door deze weg van Jozef naar Egypte moest Jozef onderkoning worden. En is hij gebruikt om een groot volk in het leven te houden. Straks zullen ze tot Jozef komen. Als vader Jacob gestorven is, de broers. En ze zullen vrezen voor hem. En ze zullen denken dat hij hun nu zal doden. Maar Jozef, gemeente, hij geeft het antwoord. Gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Zelfs de zonde, zelfs de kronkelwegen van ons in ons leven, neemt de Heere nog in zijn dienst. Gods raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Gemeente, wij kijken er maar tegenaan. Wij kunnen het niet glad krijgen. In de grote ontwikkelingen van de geschiedenis niet. En misschien ook wel in je eigen leven niet. Dat je moet zeggen, Heere, ik zie het niet. Ik doorgrond het niet, hoe mijn weg is. Maar het vliegt de Heere niet uit de handen, gemeente. De Heere is groot. En wij begrijpen hem niet. En zo zien we het. Simson, die zich enerzijds laat meedrijven door zijn eigen geest, zijn zondige zinnenlust, is tegelijkertijd en blijft instrument van Gods geest, die juist, en zo ook, en deze donkere diepe weg. Toch deze Simson weet om te smeden tot een zwaard in zijn eigen hand. Ondertussen zal God bezoeken. De zonde. Maar gemeente, over dit alles heen glanst het evangelie van de Heere Jezus Christus. Die Gods raad heeft gedaan. Maar die in zijn weg niet anders dan ook in de weg van Gods geboden is gegaan. Moet u veel eigenwilligheid in uw hart tegenkomen? Als u eens terugkijkt in uw leven, of jij, moet je met mij zeggen, Heere, wat een kronkelpaden. Wat een wegen die niet overeenkomstig de weg van uw gebod waren. Maar gemeente, dan is dit tot troost. De Heere blijft de Almachtige. En ik kan zelfs van onze kronkelwegen toch nog een rechte weg maken. En opnieuw bidden we het gebed van Psalm 119. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn pad tot een leidsman zijn. En gemeente, dan het derde, want het gaat wel door. Simson, hij weet van geen wijken. Hij is niet alleen een krachtpatser in lichamelijk opzicht, maar hij is ook onverzettelijk in zijn plannen. Wat hij in zijn hoofd heeft, dat praten zijn ouders er niet uit. Slot van vers 3. Hij zegt het bij herhaling. Neem mij die vrouw. Die vrouw uit Timnat, gebiedende wijs. Want ze is bevallig in mijn ogen. Haar wil ik en geen ander. Simson, hij laat zich leiden. En gemeente, dan gaat het ook gebeuren. Ze moeten op kennismakingsbezoek. Met Noach en zijn vrouw. Of beter nog, ze moeten gaan onderhandelen. Hoe zijn ze gegaan? Met wrok en met verbittering in hun hart. Nou, dat zouden we ons best kunnen voorstellen. En het was misschien ook wel zo. Je zult maar naar je vijand toe moeten. En met je vijand moeten gaan onderhandelen over een van zijn dochters. Hoe zijn ze erheen gegaan? Toch moeten we niet uitsluiten dat de vrouw van Manoach en misschien wel samen, gemeente, dat ze gegaan zijn in het geloof waar deze vrouw 20 jaar geleden uitdrukking aan heeft gegeven in haar ontroerende belijdenis. En dat ze ook deze weg is gegaan, wetende, God is een God die het gebed verhoort met een verzuchting in haar hart. Heere, ik zie het niet. Het gaat de verkeerde kant op, Heere. Hoe zal het moeten? Maar wilt u het recht brengen? U hebt het in mijn leven toch al eerder betoond. U bent de God die op het gebed grote wonderen wil doen. En dat andere onderdeel van haar belijdenis van 20 jaar geleden. De Heere zal zijn belofte vervullen. En ze gelooft het. Zou het zo geweest zijn? Het kan. Ze gelooft het. Op hoop, tegen hoop. Gemeente, ik moet in dit verband denken aan die kostbare regels uit ons oude, klassieke huwelijksformulier. Woorden die klinken op de trouwdag. In een dag vol van vreugde en blijdschap, maar die hun waarde ontvangen in diepe momenten van het huwelijk. Deze woorden, namelijk dat de Heere de getrouwden, ja maar ook de ongetrouwden en ook de niet meer getrouwden, dat de Heere hen zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer ik dat nauwelijks meer verwacht, wanneer er niets van te zien is, wanneer ik voor een dichte muur sta en het alles donker is, dat ik nochtans op God ga hopen. Op hoop, tegen hoop. Zouden ze zo gegaan zijn? Gemeente, dat is voor ons niet belangrijk. De vraag is, kent u het? Ken jij het? Hopend op God, die, hoe het ook mocht tegenlopen, nochtans, gestadig, op zijn goedheid hopen. Maar nu wenden we tenslotte onze blik nog een ogenblik af van die ouders. En we lopen gemeente een eindje met Simson mee, jongens en meisjes. Met hem. Simson. Om wie het vandaag begonnen is. Op enig moment slaat hij een ander pad in dan zijn ouders. Wij gaan met hem mee. Ja, pas wel op. Want het is gevaarlijk gebied hier. Zie je die bordjes staan? Loslopend wild. Groot wild zelfs. Leeuwen. Maar Simson is niet bang. Hoewel ze na verloop van tijd een leeuw tegenkomt, een jonge leeuw, dan zal zelfs Simson geschrokken zijn tegenover deze jonge leeuw. In de kracht die God aan zo'n dier gegeven heeft, is Simson ook maar een klein en een nietige mens. Dit beest komt op Simson af. Begeerig spert het jonge en krachtige dier zijn muil open en hij spant zich om Simson te bespringen. Nog een ogenblik en Simson ligt onder de machtige klauwen van het beest. Maar zover komt het niet. Hoezo niet? Wel, gemeente, opnieuw gebeurt wat we al eerder lazen. Gods geest is met hem. Toen werd de geest van God vaardig over Simson. God komt Simson te hulp. Ja, zelfs deze zondige. Deze van zijn pad afkerige Simson. Die bezig is om een weg te gaan. Die de Heere heeft afgekeurd. Maar let wel. Deze Simson. Hoe zondig hij ook is. Hij is wel een afgezonderde. Hij is de Nazireër. Hij is degene op wie de beloften van God liggen. En er moet zelfs een leeuw het afleggen tegenover de vaardigheid die de geest van God schenkt, gemeente. Kent u Psalm 91? Hij zal zijn engelen bewaren, bevelen dat ze hem bewaren in al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, opdat ge uw voet aan geen steen stoot, op de felle leeuw en de adder zult getreden, ge zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Dewijl hij mij zeer bemint, zegt God. Zo zal ik hem uithelpen. Mij zeer bemint? Samuel God? Nee, gemeente, God. Simson. God? Simson. En daarom, zelfs een leeuw kan Simson niets aandoen. Waarin ligt het geheim? Wel in Gods geest. En wat doet Gods geest? Ja, dat doet Gods geest waartoe hij aan Simson gegeven is. Hij gaat hem zijn roeping bewust maken. Hij gaat hem onderwijzen. Hij gaat hem toerusten. De Heere gaat hem onderwijzen. Dat hij zelf maar een zwak mens is. Maar dat hij het van de Heere en zijn geest en zijn ondersteuning en zijn kracht moet hebben. Zoals de Heere al die bijbelheiligen met een bijzondere taak heeft toegerust. Mozes en David. Trouwens, de Heere Jezus zelf ook. Voordat hij begon aan zijn taak, leidde de geest hem in de woestijn. En dan lezen we, de wilde dieren dienden hem. En hier is Simson een type van de Heere Jezus Christus. Hier wordt hij toegerust tot zijn taak. De taak om Israël te gaan verlossen. Maar gemeente, wel op zo'n manier dat de Heere hem leert dat hij nou in alles afhankelijk is. We moeten, en daar wijs ik u meer op, gemeente, we moeten in de schrift letten op de kleine woordjes. Want waar begint vers 6 mee? Toen. Toen werd de geest van God vaardig op hem. Simson, en we zullen dat meer tegenkomen. Simson ontvangt de kracht van de Heilige Geest, gemeente, per keer. Als hij in nood is. Als hij het nodig heeft. De Heere houdt hem kort. En dat is een les. Dat is een les voor ons allemaal. Dat is een les voor Gods kinderen. De Heere houdt hem kort. De Heere die het zegt. Opent uw mond Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Als je gaat ervaren wat je ontbreekt. En als je eigen put droog staat. En als je je emmer kunt laten zakken in je eigen bron, maar je haalt niks dan modder op. Dan wil de Heere zijn kracht. En dan wil de Heere zijn vaardigheid geven. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem. Wat moeten Gods kinderen? Wat moeten Gods knechten leren? Gemeente, ze moeten leren. Ze moeten leren leven van de bedeling. Om telkens en telkens opnieuw, wanneer het erop aankomt, van God te ontvangen. Wat hij al lang voor handen heeft. En waarmee hij al lang gereed staat om het mij te geven. Maar wat hij mij op dat moment geeft. Want ik moet leren. En dat is een diepe les. Dat wat ik bezit. En dat gold ook bij Simson in zijn kracht. Wat ik bezit. Gemeente, dat heb ik buiten mezelf. Dat heb ik in hem die de krachtbron is. Dat heb ik in hem tot wie ik de toevlucht mag nemen. Uit wie de geest het geven gaat. Mijn God, zegt de apostel Paulus. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. En zal naar zijn kracht vervullen in mijn zwakheid. Dat is niet altijd zo fijn. Dat is niet begeerig. Maar gemeente, dat is wel nuttig. Dat is wel nuttig. Want zo heb ik telkens die God nodig. Aangaande wie ik het zeg. Moeder kom ik, arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Heeft Simson het begrepen? Gemeente, hij heeft zijn les geleerd. Hij heeft het begrepen. Hoe weet ik dat? Wel, dat lees ik daarin. Dat hij het aan zijn vader en zijn moeder helemaal niet vertelt. Nou, ik had het al lang verteld. Ik had gezegd, het was het eerste wat ik zou zeggen. Ik zal je nou eens wat vertellen. Wat mij overkomen is. Maar Simson heeft het geleerd. Dat hij in al zijn kracht niet meer is dan voorwerp van de vaardigheid van Gods geest. En hij heeft niks om op te roemen. En hij heeft niks om mee te pochen. Hij houdt zijn mond. Ben ik al gestorven aan mijn pronkzucht? Bent u het al? Gemeente, vooral geestelijke mensen. Ze staan er voor open om te pronken. Waarmee? Ja, met wat ze gekregen hebben. Met wat alleen maar genade is. Ik zal je mijn bekering eens vertellen. Ik zal je tonen wat de vruchten in mijn leven zijn. Ik zal mijn geestelijke prestaties eens op een rij zetten. En zo word ik wat. Met mijn vroomheid en met mijn zwarigheid. En misschien zelfs met mijn armoede. Maar het is niks anders dan dat ik God van de troon stoot. Maar Simson, welke zondige weg hij ook gaat. Gemeente, hij is hierin. Een type van de Heere Jezus Christus. Ook bij de Heere Jezus Christus. Geen gedruis op de straten. Hij was alleen gekomen om de heerlijkheid van zijn Vader te openbaren. En zijn volk te verlossen. En het is in die dienst waarin ook Simson staan mag. En als ik dan een leeuw tegenkom. Ze zijn er. Leeuwen en beren. En ook nog wel van die kleine vossen, die akelige dieren, die ik helemaal niet kan overwinnen. Dan weet ik dat er één is die ze overwonnen heeft. Die het al geroepen heeft. Het is volbracht. En het is die Heere Jezus die het tot mij zegt. Die leeuw uit de afgrond, die Satan, heeft zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. En de poorten der hel zullen u niet overweldigen. Staan we, gemeente, op die grondslag? Amen.